uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw
prachtige dag vandaag. Feestelijke dag ook. Want u wist het misschien niet, maar onze voorzitter, Albert Reijs, is vandaag jarig. Dus Albert, als je kijkt, met je gezin, van harte gefeliciteerd. Fijne dag gewenst. Wij beginnen de dienst vandaag met een lied waarbij we even terugkijken naar de uitvaart van broeder Gerrit Visser afgelopen week. En toen hadden we het over Psalm 84. En we zingen nu het lied Wat hou ik van uw huis. beginnen we de dienst zoals we dat gewoon zijn met foto en groet. Laten we eerst bidden en dan zingen we, daarna zingen we uit gezang 304. God is getrouw, zijn plannen falen nooit. Laten we bidden. We beginnen met de erkenning dat onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heer, de levende God, die begin en einde, alfa en omega is van alle dingen. Genade zij en vrede van die God, onze hemelse Vader, en van de Heer Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. Amen. God is getrouw, daar hebben we over gezongen. Maar wanneer je je leven overziet, wanneer je terugkijkt op je leven, dan zie je vaak die regenboog van Gods trouw. Dat de Heere God op beslissende momenten met je mee is getrokken. En wanneer wij heel de geschiedenis, de wereldgeschiedenis overzien, en dat doen we in de Bijbel, dan zien we dat ook. Later deze dienst gaan we nadenken op Psalm 139. En dan kijken we naar een psalm die 3000 jaar geleden geschreven is. Maar we zullen zien dat het lijkt alsof het voor vandaag, voor jou en voor mij geschreven is. Komt het heel dichtbij. Want God is dezelfde. Hij verandert niet. En over die trouw van God, daar zingen we over. En in zijn naam willen we ook de dienst beginnen. Laten we bidden, eerst om zijn zegen. Heer, wij komen u danken voor uw trouw, voor die regenboog van uw goedheid, uw genade over ons leven. Kijken we terug over de geschiedenis, dan zien we, Heer, dat u door uw geest uw kinderen hebt geleid, uw kerk hebt gebouwd door de eeuwen heen. En vandaag geeft u ons ook heel veel reden om u te loven en te prijzen. Wij danken u voor gezondheid en voor levenslust. Wij danken u voor die dingen die we vaak als vanzelfsprekend zien totdat we het niet meer hebben. We danken u voor regen, voor zonneschijn. Wij danken u voor alles wat er groeit in deze lentetijd. Wij danken u dat we u mogen kennen door uw Heilige Geest, dankzij de Heere Jezus. En we danken voor die Geest die ons bezielt en die ons wil leiden in uw waarheid. Doe dat ook vandaag, wanneer wij u komen ontmoeten, hier in de kerk, thuis, in ons lied, met ons gebed en via uw woord. Spreek tot ons hart. Maak ons bewust, Heer, van verkeerde dingen, van zonde. En leid ons op uw weg, die hoge weg van uw wil voor ons leven. Zo bidden we om uw zegen. Wees met allen die een taak hebben in deze dienst. Wees met ons thuis. Leid ons, Heer, want we bidden het uit genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Gaan we nu eens een lied zingen met de kinderen. Het lied onder, boven, voor en achter. En dat is al een knipoog naar Psalm 139. Waar we later uit gaan lezen. Daarna kunnen de kinderen ook kijken naar de Henkie Show. Vanmiddag, 4:00. Speciale kinderdienst, ook uitgezonden via de website. Dominee Renier zal daar voorgaan. En straks, aan het eind van de dienst, zijn er ook al kindertekeningen die we bekijken. Waar dan de uitslag van bekend wordt gemaakt. We zingen onder, boven, voor en achter. Ben je gewend aan de belijdeniscategezanten die ook allemaal een getuigenis vertellen in deze diensten. Vandaag is het gebeurd aan Judith Rozebeek uit Putten. Kom erbij, Judith. Gaan we naar je luisteren.
Goedemorgen allemaal, ik ben Judith Rozebeek en ook ik ben van plan om belijdenis te gaan doen. Toen ik van de dominee hoorde dat Psalm 139 zou worden besproken, ben ik die psalm gaan lezen. En ben ik gaan bedenken wat ik in die psalm kan vinden over Gods plan met mijn leven. Die psalm gaat er in grote lijnen vooral voor dat, over dat God er dus altijd bij mij is. Voor mij, achter mij, naast mij, boven mij, onder mij. En in de afgelopen diensten is het ook gegaan over de reis met God en Jezus. En daarna ben ik dus gaan denken ook over mijn reis. Hoe is die gestart? Is die überhaupt al gestart? Is God nu ook al om mij heen? Waar ben ik en waar is Jezus dan op die weg? En ik ben erachter gekomen dat mijn reis al is gestart op de dagen dat ik ben begonnen met Bijbelklas. In de tijd dat Schatgravers er nog was en Escape. En de tijd dat ik ben gestart met leergroep volgen bij familie Ausoren. En de tijd dat ik nu dus een geloofscursus ben gaan volgen. En toen ben ik gaan nadenken over hoe die weg is waar ik samen met Gods aanwezigheid overheen loop. Is het een zandweg, eentje met mulzand waar je in weg kan zakken en waar het lopen steeds een beetje zwaarder wordt en het verleidelijk wordt om van de weg af te wijken? Of is het een wegje met klinkers die midden in een stad is en door alle drukte wordt vergeten, terwijl je er zelfs al overheen loopt? Misschien is mijn reis wel een snelweg waar je eindeloos hard kan rijden totdat je in een file belandt en getest wordt op je geduld. Totdat je verder kan, omdat je eigenlijk te graag door wilt. En dat was het eigenlijk allemaal niet, maar mijn weg zie ik voor me met bergen. Ik ben onderaan een berg in een dal, waar ik weer aan het uitklimmen ben. In de afgelopen weken ben ik vooral in een dal gelopen vanwege het overlijden van mijn opa. En toen ik klein was, ben ik vaak met mijn opa en oma en met mijn broers ben ik over de heuveltjes gaan lopen in het bos hier verderop in Voorthuizen. En mijn reis is eigenlijk precies als die heuveltjes. Uitdagend, spannend, onvoorspelbaar en met veel bochten. Een weg die vraagt om sturing, nieuwsgierigheid naar wat komen gaat en kracht om naar boven en naar beneden te kunnen lopen. En ook een weg waar kleine lampjes door het midden lopen, waardoor je wel kan zien waar je heen loopt. En Zelfs als het overal ongelooflijk donker is in de bergen en dus ook in mijn leven. En ik geloof dat ik dit dal kan overwinnen samen met God. En dat wanneer ik op de top kom, ik alle toekomstige dalen en heuvels ook kan overwinnen. En mijn reis is onvoorspelbaar, maar wel samen met God. Want waar u ook heen gaat, zal ik heen gaan. Waar u zal slapen, zal ik slapen. Uw volk is mijn God, is mijn volk. En uw God is mijn God.
Dankjewel Judith. Judith Rozenbeek. Nou, u hoorde hoe zij op haar reis door het leven ook niet alleen door het leven wil gaan. Er komen in elk mensenleven momenten dat je op kruispunt staat. Dat je voor de keuze staat. Wat ga ik doen? Ga ik verder met God? Ga ik verder zonder God? Ik hoop dat het vandaag ook zo'n moment wordt voor velen van u. Als u zit te luisteren. Ik heb daar wel om gebeden. Dat de psalm die we gaan beluisteren zo, dat het ook voor ons een persoonlijk gebed gaat worden. Psalm 139 is het namelijk een gebed over heel fundamentele zaken in ons leven. Het gaat over het verleden. Waar kom ik vandaan? Wat doe ik eigenlijk op deze wereld? Het gaat over het heden. Wat is de zin van mijn leven? Waarom ben ik er eigenlijk? Maar het gaat ook over de toekomst. Wat is nou het doel en de bestemming van mijn leven? Waar ga ik naartoe? Die hele belangrijke vragen waar ieder mens eigenlijk een antwoord op moet vinden. En tegelijkertijd gaat het over twee van de belangrijkste vragen die een mens wel kan stellen in zijn leven. Namelijk, wie ben ik? Wie ben ik? En wie is God? En wat hebben wij met elkaar te maken? Psalm 139 heb ik ook gekozen, omdat Marianne en ik de komende week, 18 juni, 40 jaar getrouwd zijn. Deze psalm is een psalm die altijd met ons is meegereisd. Verschillende fases van ons leven. Ik ga daar niet alle anekdotes over vertellen. Maar het heeft op verschillende momenten in ons leven ons aangeraakt en ons bemoedigd. En vandaar dat ik ook gevraagd heb aan Marianne om het met ons te lezen. En zij zal nu eerst het eerste gedeelte uit Psalm 139 met ons lezen. Marianne.
Ik ga van u lezen, psalm 139, staat boven voor de koorleider. Een psalm van David, een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong. Of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u treft het daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zal oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht.
Lieve mensen, ik zei het al, een heel persoonlijk gebed. Heel intiem gebed van David. We kijken hem even in het hart vandaag. En hij begint met het woord Heer. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. Heer, dat betekent ik ben. God die er altijd overal is. David begint bij de Heere God. En zo leerde de Heere Jezus ons ook te bidden. Onze Vader die in de hemel zei het eerst, je blik omhoog. En tegelijkertijd legt hij gelijk zijn hart open voor die God. U kent mij. Heer God kent en doorgrondt ons beter dan wij onszelf kennen. Hij heeft ons gemaakt. Hij weet alle dingen. Hij doorziet je totaal. Dan staat er ook, mijn zitten en mijn opstaan kent u. Mijn gaan en mijn liggen. Elke dag, ieder moment ziet God ons. Zijn oog rust op je, zegt de Bijbel. Voor het woordje mij in deze psalm, u kent mij, kun je ook gerust je eigen naam invullen. Het is eigenlijk bedoeld voor ieder mens. En dat is de bedoeling, dat je de dingen die in de Bijbel staan, je ook persoonlijk eigen maakt. Dat het een brief wordt van de Heere God voor jou persoonlijk. Dat je, u kent mij, en zet daar maar je eigen naam in. Heel je leven, heel mijn leven, het is een open boek voor de Heere God. Dat geldt niet alleen maar voor de uiterlijke dingen die andere mensen ook kunnen controleren. Dingen aan de buitenkant. Nee, dat geldt ook voor de binnenkant van ons leven. Dat geldt ook voor je hart, voor je binnenste. De Heere God kent al onze gedachten. Hij kent al onze motieven, verborgen motieven ook. De dingen die ons drijven. Hij weet welke woorden we gaan zeggen, al voordat we het gezegd hebben. Deze psalm is ook meer dan een gebed van een mens, van David. Het is tegelijkertijd het woord van God. Dus het zegt ons ook iets over de Heere God zelf. Het zegt niet alleen maar iets over David en zijn gevoelens van God. Maar het zegt ook iets over God zelf. Dat God zo dichtbij wil komen. Dat hij ons helemaal wil kennen. Dat hij ieder mens persoonlijk wil doorgronden. Als je er goed over nadenkt, kan je aan de ene kant, dan kan je vertroosten. Denk je, nou, ik ben toch niet onbelangrijk voor God. Hij ziet mij wel. Vaak voelen wij ons wat onbelangrijk en willen we wel voor God weglopen. Maar aan de andere kant kan je dat ook juist weer heel benauwd maken en angstig. Want als God alles ziet, dan weet hij ook mijn slechte dingen. Dan weet hij ook mijn slechte gevoelens en mijn verkeerde gedachten. En toch, zegt David, toch wijst de Heere God ons niet af. Ondanks ons falen, ondanks ons twijfelen. U legt uw hand op mij, lezen we dan in vers 5. Zoals een vader zijn hand legt op het hoofd van een ondeugend kind. U legt uw hand op mij, u omsluit mij van achteren en van voren. Zo is onze God, begrijpend, ontfermend, liefdevol, omarmend. Hij komt heel dichtbij. En zo mogen wij de Heere God kennen, want hij is een God van liefde. Hij is een God van trouw, we hebben al over gezongen. Hij blijft naar ons omzien. De Bijbel zegt, ook als wij ontrouw zijn, dan blijft hij trouw. Ook als wij afdwalen, dan wil hij ons toch weer opzoeken. En de Bijbel noemt dat genade. Genade, Gods onverdiende goedheid. Daarom kwam de Heere Jezus op aarde. Om verloren mensen, om zondaren weer op te zoeken. Om voor ons te betalen. Die genade, die kennen wij nog veel beter dan David. Wonderlijk, zegt David. Wonderlijk zoals u mij kent. Wonderlijk. Die genade van God, die goedheid van God. Dat hij me zo wil kennen. Dat hij zo altijd overal om mij heen wil zijn. De goedheid en trouw van de Heere God zijn groter dan wij kunnen bevatten. Dus je hoeft je nooit te verstoppen voor hem. Nee, je mag juist naar hem toe komen. En je hand leggen in zijn hand. Hij wil je vormen. Hij wil je leiden als de goede herder die hij is. Dat is het eerste deel van de psalm. Vers 1 tot en met vers 6. Over dat God alle dingen weet. Het tweede gedeelte van de psalm. Wat Marianne ook al gelezen heeft. Dat gaat erover dat die God ook altijd overal bij ons is. Dat hij altijd aanwezig is. Je God kent me van binnen en van buiten. Maar je kunt ook nergens heen gaan waar hij er niet is. Dat oude lied zei het al, in bergen en op dalen. Ja, overal is God. Zelfs al ging ik naar de andere kant van de zee, naar de andere kant van de aardbodem. Wij hebben dat 10 jaar gedaan. En toen hing een grote poster in onze kamer met die tekst erop. Zelfs al ging ik naar de overkant van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden. En zelfs al vlucht ik naar het dodenrijk. Zelfs daar, na je dood, kom je de Heere God toch weer tegen. Hij is de schaduw aan je rechterhand. Waar je ook bent, hoe je situatie ook is. De Heere God weet het, hij is erbij. En dat geldt niet alleen maar voor vrome gelovige mensen die naar de kerk gaan en die vandaag afstemmen op een live dienst van een kerk. Nee, dat geldt eigenlijk voor ieder mens. In vers 11 en 12 gaat het over duisternis. Over duisternis in je leven. Wanneer het duisternis is, als je zegt, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in licht. Dan kan dat zijn die duisternis, dat kan zijn een donkere periode, vol depressie, vol angst, vol verwarring. Een tijd van ziekte en van rouw en verdriet. Een tijd waarop je misschien zelf niet eens kunt bidden. Dat kan plotseling als een vloedgolf over je leven komen. Ineens kun je dingen overkomen waardoor je het helemaal niet meer ziet zitten, waardoor alles verduistert, Waardoor het lijkt alsof je gebed niet verder komt dan het plafond. En waarop andere mensen maar voor je moeten bidden. Maar zo'n tijd van duisternis kan ook zijn een tijd waarop je zelf bent afgedwaald. Waarop je zelf los bent van God. Door wat voor omstandigheden ook. Misschien wel door je eigen fouten. Soms dwalen wij mensen af van de Heere God en van zijn goede plannen voor ons. Soms zit je op dwaalwegen en lijkt er bijna geen weg terug te zijn. Nou, ook in die duisternis ziet de Heere God je toch. En is die toch bij je en blijft die toch bij je. En als de goede herder gaat hij achter zijn verloren schaapjes aan. En probeert hij ons toch steeds weer op te zoeken. Zo is de God van de Bijbel. Zo is de Heer die wij kennen door de Heere Jezus Christus. Hij daalde af midden in onze duisternis. Hij gaat met ons mee, ook door de donkere periodes. Hij begrijpt het niet alleen, maar hij draagt ook onze zonde en onze schuld. En zo is de Heere Jezus het licht van de wereld. De nacht ligt op als de dag. Je zou kunnen zeggen, het is als een vuurtoren. Een vuurtoren die schepen op zee de weg wijst in de juiste richting. Zo is de Heere God er ook bij, ook in de donkerste tijden. En wil hij ons er doorheen leiden. Dat hij erbij is, dat brengt redding. Dat brengt bevrijding. Dat brengt troost en hoop en genezing voor je leven. En ik hoop dat je zo de Heere God kent. En dat je ook je hand legt in zijn hand. Hij wil ons leiden naar nieuw geluk. Naar nieuw uitzicht. Naar nieuw perspectief. Met hem erbij is er ook altijd weer een nieuw begin mogelijk. Zelfs nog na onze dood. Dat hij er is, dat hij er blijft. Dat geeft werkelijk houvast in je leven. We gaan erover zingen met Psalm 139 in de Psalmenprojectversie.
ik lees u nu nog even het tweede gedeelte verder vanaf vers 13. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, o God, hoe eindeloos in getal. Ontelbaar veel meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. God, breng de zondaars om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten, Heer, wie u haten? Niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij en weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is.
We zagen zo net in het eerste gedeelte dat de Heer God helemaal totaal kent. Vers 1 tot en met vers 6. We zagen dat hij altijd overal bij ons is. Vers 7 tot en met vers 12. Vanaf vers 13 wordt daarvoor de reden gegeven. Want waarom is dat nou zo? Waarom wil de Heere God je helemaal kennen? Waarom wil hij altijd overal bij je zijn? Nou, de reden daarvan is, zegt vers 13, u was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Zou je zeggen, wat heeft de Heere God nou met mijn nieren te maken? Nou, die nieren, dat werd in de oude tijd, in de antieke tijd gezien als de zetel van de menselijke persoonlijkheid. Wij zouden zeggen, u hebt mijn ik gemaakt. U hebt mijn hart gemaakt, mijn persoonlijkheid. Ons diepste ik is door de Heere God ontworpen. Hij wist het al voordat wij geboren werden. Voordat we in de buik van onze moeder waren. En hier is dus de reden waarom de Heere God zo bij ons betrokken wil zijn. Hij is je maker. Hij is je eigenaar. Je bent van hem. Hij is je schepper. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe, zegt de Bijbel. Het is een hele simpele en tegelijkertijd toch ook een hele diepe waarheid. Je bent niet van jezelf. Je bent van de Heere God. De Heere God heeft je gemaakt. Hij is de eigenaar van je leven. Hij heeft ook het recht om je leven te sturen en te bepalen. Alles wat we hebben, alles wat we zijn, dat ontvangen wij eerst uit de hand van God. Hij is het begin en einde niet alleen van de hele wereld, maar ook van ieder mensenleven. En dat maakt ook dat hij een plan heeft met je leven. Hij heeft een doel met ieder mensenleven. En de bedoeling en je bestemming is dat doel te vinden, dat plan van God. Aan het eind van de psalm wordt dat genoemd de hoge weg. De hoge weg van God voor je leven. Hij wil je leven leiden op zijn pad. In vers 15 tot en met vers 18 in de psalm wordt dat verder uitgewerkt. Dat toen je in het verborgene gemaakt werd, in de buik van je moeder, in de schoot van de aarde, staat hier op een dichterlijke manier. Toen je leven nog maar zo klein was als een speldenknopje, je vormeloze begin, daar wordt over gesproken. Toen stond alles al in uw boekrol opgetekend. Al de dagen van mijn bestaan. Dus niet alleen het begin van je leven, voordat je geboren werd, maar ook alle dagen van je bestaan. Er ontbrak er niet één, staat daar. En zelfs nadat wij sterven, dan nog, daar gaat het hier ook over. Er staat dan, hoe rijk zijn uw gedachten, hoe eindeloos in aantal, ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Dat ontwaken na het ontslapen, dat betekent dat je na je dood wakker wordt in Gods aanwezigheid. Zo staat hier in deze psalm dat al van voordat je geboren wordt tot nadat je sterft, de hand van God onder ons leven is en boven ons leven. En dat hij ons alles opvangt, dat hij er altijd bij ons is. Als David daarover nadenkt, als je zelf er ook over nadenkt, dan denk je wonderlijk, wonderlijk. En David zegt dan, hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal. Overweldigend. Groter dan wij zelf kunnen beseffen. Zijn plan voor God, het plan van God is groter dan wij kunnen bedenken. Maar het is wel zo dat we die goede plannen van God van ons leven kunnen doorkruisen. Dat we andere wegen kunnen gaan. Nou, dat weten wij ook maar al te goed. Hè? En daarover gaat het dan in het vierde deel van de psalm vanaf vers 19. Dat is best een moeilijk gedeelte. Meestal, als er een preek is over psalm 139, wordt dit gedeelte overgeslagen. U fronste zelf misschien ook al de wenkbrauwen toen u dat las. Toen u Marian dat las. God, breng de zondaars om. Weg uit mijn ogen jullie die bloed vergieten. Zou ik niet haten wie u haten, Heer, niet verachten wie tegen u opstaan. Ik haat hen zo fel als ik haten kan. En dan denk je misschien wel, nou David, nou kunnen we wel merken dat jij, dat jij geboren bent in de tijd van het Oude Testament, voordat de Heer Jezus kwam. Want de Heer Jezus heeft toch gezegd dat we zelfs onze vijanden moeten liefhebben. Maar als we zo over deze woorden nadenken, dan begrijpen ze verkeerd. Want David spreekt hier niet tegen die mensen. Hij is nog steeds aan het bidden. Hij heeft het tegen de Heere God. Dus het gaat eigenlijk over de Heere God als de heilige God. God als een vuur. Zondaars die zijn naam ontheren. Mensen die bloed vergieten. Alsof er geen God is. Zo heeft de Heere God de wereld nooit bedoeld. Die gruwelijke, afschuwelijke moordpartijen van ISIS afgelopen jaren. Wat er in de geschiedenis gebeurd is, dat miljoenen mensen zijn vermoord door Mao en Stalin en Saddam Hussein. De concentratiekampen van Hitler. De moordpartijen in Bosnië, in Cambodja, Rwanda, Nigeria. Nou, ga zo maar door. De Heere God haat het meer dan wie ook. Hij haat het hartgrondig. En ook dichterbij in ons leven zijn er dingen die de Heere God haat. Ook in ons land zijn heel veel mensen die uit elkaar gaan, die gaan scheiden en veroorzaakt ongelooflijk grote wonden in de mensen die verlaten worden en bij veel kinderen. Er is verborgen onrecht waar velen mee worstelen. Vooral nu het ook financieel wat moeilijker gaat, worden mensen zomaar ineens op straat gezet en gedumpt. Ook wanneer ze al lang ergens hebben gewerkt. Het leed dat wij mensen elkaar aandoen, dat is enorm in onze wereld. En dan mag je beseffen dat de Heere God ook dat ziet. Dat ook dan zijn oog op je rust. Dikwijls heeft de Heere God groot verdriet over wat wij mensen elkaar aandoen. Er is niemand die meer lijdt. Hij overziet die enorme oceaan van lijden en onrecht in onze wereld. En het vaderhart van God hunkert erna dat zondige mensen zich bekeren en kiezen voor zijn weg. En hij wil mensen die onrecht ondervinden, juist ook troosten en zich over hen ontfermen. Maar hij haat alle bewuste zonde en alle rebellie tegen zijn plannen. En daarom zal hij dat uiteindelijk vergelden als de grote rechter die hij is. En dat is een enorme troost. Een troost voor mensen die onrecht ondergaan. Ook wanneer mensen iets verkeerde doen hier op aarde hun straf ontlopen, hier God ontlopen ze nooit. En tegelijkertijd weet je ook dat je alle dingen mag leggen in de hand van God. Wat hier eigenlijk staat, wanneer het over gaat over God als de heilige God, dat is dat wij als zijn kinderen ook de dingen moeten leren haten die God haat. Wij moeten leren een hekel hebben aan die dingen waar God een hekel aan heeft. Wij dienen daar radicaal mee te breken. Wij moeten ons bekeren. Er zijn gewoon verkeerde invloeden. Er zijn slechte relaties. Er zijn onzuivere invloeden in je leven. Er zijn dingen die soms verkeerd gaan, zelfs in de kerk. Dingen die misverstanden, foute reacties, ruzies, conflicten, verbittering. Heer God wil steeds meer, elke dag, dat we daarmee breken. Dat we op de knieën gaan. Dat we onze zonden belijden. Dat we het met elkaar goed maken, dat we elkaar vergeven. Die kant van het evangelie mogen wij nooit wegredeneren. Nooit wegpoetsen. Heer God is liefde, hij is ontferming. Maar hij is ook een vuur. Een verterend vuur, zegt de Bijbel. Voor gelovigen die onrecht lijden is dat een enorme bevrijding. Het betekent dat je niet kapot hoeft te gaan aan verbittering, aan woede, aan boosheid. Het betekent dat je de dingen die fout gaan mag leggen in de hand van God. Mag bidden om zijn genade, om zijn ontferming, om vergeving. Wreek jezelf niet, maar laat het eindoordeel over aan de Heere God, zegt de Bijbel. Leg je lasten steeds weer in zijn hand en laat het aan hem over. Let go and let God. Die overgave kan je bevrijden van verbittering, van boosheid. Want uiteindelijk verteert die verbittering jezelf. Dus richt je leven op positievere, op betere zaken. Richt je leven op die hoge weg die de Heere God ook voor ons heeft. Die de geest van God ons wil leiden. Ons wil wijzen waarop hij ons wil wijzen. Dat is de bedoeling van God. In de slotverzen van de psalm staat nog hoe de Heere God dat wil doen. Het slotvers, vers 23 en 24, is eigenlijk een gebed wat je zelf ook steeds weer kunt bidden. Doorgrond mijn God, ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Wij zagen in deze psalm dat de Heere God je totaal kent, dat hij er altijd overal bij is. Dat hij je maker is, die je leven omarmt van de wieg tot het graf. Dat hij het ook is die je wil bevrijden van verbittering, van wrok, van boosheid. Dat hij met zijn Heilige Geest juist liefde en trouw in je leven wil uitstorten, steeds weer. Als je dat beseft, dan besef je dat je nooit kunt wegrennen. Nooit je kunt verstoppen voor de Heere God. Maar je weet ook dan, door deze psalm, waar we God in het gezicht kijken, dat het niet hoeft. Je hoeft niet weg te lopen voor God. En als je dat beseft, wil je dat ook niet meer. Dan wil je net als Judith en vele anderen ook je leven openstellen voor de Heere God. Zo is het ook met mij gegaan. Zo gaat het met miljoenen mensen in deze wereld. Je ware thuis, je bestemming vind je in de uitgestrekte vaderarmen van God die we de beste kennen door het kruis van Golgotha. Ja, zeg je misschien, dat is mooi. Dominee, mooie preek. Maar hoe doe ik dat dan? Hoe leg ik contact met deze God? Hoe maak ik het weer goed? Hoe kom ik dichterbij? Nou, die laatste verzen, vers 23 en 24, dat is nou zo'n prachtig gebed. Je zou vandaag eens ergens naartoe moeten gaan. Misschien op je slaapkamer, misschien een plekje bij ergens in het bos of ergens bij de Zeumense plas. En je Bijbel open doen. Die psalm nog eens voor jezelf moeten lezen alsof God tot je spreekt. En dan kun je ook die laatste verzen weer meebidden. Wij begrijpen soms onszelf niet. Wij zitten soms vol verwarring, vol onrust. Maar de Heere God begrijpt ons wel. Misschien zit je ook wel in zo'n verwarde periode. Maar dan kan dit je helpen. Zo'n gebed kan je helpen om weer dichterbij te komen. Zoek het bij de Heer, die zoveel groter is dan wij zelf. Ik hoop dat dit gebed van David, wat voor ons, Jan en mij, veel betekend heeft, dat ook jouw persoonlijk gebed wordt. Bid het maar mee. Doorgrond mij, o God, ken mijn hart. Peil mij, ken mijn onrust, mijn gedachten. Zie of ik geen verkeerde wegen ga. En leid mij toch op uw weg, de eeuwige weg. Amen. Thank you.
Goedemorgen, broeders en zusters en iedereen die verder kijkt. Ik heb voor u de mededelingen van de kerkraad. De bloemengroet gaat namens onze gemeente naar de families Priem en Visser. Dat zijn de kinderen van Gerrit Visser die we woensdag hebben begraven. We verwelkomen ook een nieuw lid in onze gemeente, te weten Rosanne Dijkema, Zeeman. Als het goed is, komt er nu een foto. Rosanne is onlangs getrouwd met Arjan Dijkema, met wie u haar samen op de foto ziet. Ze komt als beleidend lid over van de hervormde gemeente in Huizen en maakt deel uit van kring 9. Rosanne, van harte welkom. We hopen dat je snel een plek zult vinden in onze gemeente en dat wij voor jou tot zegen kunnen zijn en jij ook voor ons. Ook in deze coronatijd blijft het gebedsteam beschikbaar voor persoonlijke voorbeden. Nu via telefoon en via WhatsApp. Oftewel, u kunt bellen of met beeld bellen. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een e-mail naar persoonlijkevoorbeden@ngkdeontmoeting.nl en dan wordt er contact met u opgenomen. U kunt via dit mailadres ook persoonlijke gebedspunten aanleveren waar het gebedsteam dan specifiek voor zal bidden. Ik wil u nog even op attenderen dat na de dienst dus alle kleurplaten van de kinderen worden getoond. Dus blijf even nog hangen. De opbrengst van de collecte die is vandaag bestemd voor de christelijke mensenrechtenorganisatie Jubilee Campaign. U kunt uw bijdrage doen via Gift.
Ja, we gaan nu met elkaar ook bidden. We hebben natuurlijk al een prachtig gebed gehoord. En je zou gewoon persoonlijk ook dat gebed nog eens na kunnen bidden. We gaan ook bidden voor danken voor Rosanne Dijkema, die lid is geworden. Bidden nog eens voor de familie Visser. Denk aan het jubileecampagne. Goede organisatie is dat. De afgelopen week zijn er nog wel 180 mensen bevrijd door het jubileecampagne. Las ik ergens. Zullen we samen danken en bidden? Heer onze God, wij danken u, Heer, dat we vandaag weer in uw gezicht mochten kijken. Door de psalm die we samen hebben overdacht, dat we konden bidden tot u. We danken dat we steeds zo dichtbij kunnen komen. En dat u in deze grote wereld met zijn miljarden mensen ieder van ons op het oog hebt. Dat u ons kent en doorgrondt. Dat u er altijd bij bent. Dat u ons gemaakt hebt, Heer, en dat u ons zelfs wil bevrijden van verkeerde dingen en ons wil leiden op uw goede, uw hoge weg. Heer, wonderlijk. Wonderlijk zoals u ons kent. Wonderlijk zoals u ons leidt. Wonderlijk zoals u onze wereld toeleidt naar de grote climax wanneer de Heer Jezus terugkomt. Dank u wel, Heer, dat u zich over ons ontfermt, dat u ons wil leiden, dat u ons bevrijdt van zinloosheid, dat u ons bevrijdt uit de duisternis. Overtuig ons daarvan, Heer, steeds weer met uw Heilige Geest. Wij zijn van die zwakke, twijfelende mensjes. We bidden of u met uw geest die oude woorden uit Psalm 139 ook steeds weer wakker wil maken in ons, zodat het ook ons eigen gebed wordt. Vader, zo danken we u dat u ons persoonlijk wil leiden door het leven. We danken u ook dat u dat wereldwijd doet. Daar lezen we over in uw woord. Maar we horen er ook over van andere werelddelen. En we weten van organisaties die zich voor u inzetten. Zo bidden we vandaag ook voor de jubileecampagne. Voor andere organisaties die zich inzetten voor de vervolgde kerk. Zoals Open Doors. En we bidden u voor hen, Heer, of u hen wijsheid wil geven. En of u ook gelovigen elders die vaak nog veel moeilijker hebben, of u hen wil dragen en hen wil bemoedigen. Wees met de vluchtelingen. Het aantal vluchtelingen in de wereld schijnt weer toe te nemen. We bidden ook hier dat er naast alle zorg voor onze eigen hachje in deze coronacrisis ook oog blijft voor de armsten, voor de meest kwetsbaren in onze wereld. Heer, en we bidden ook voor ons eigen persoonlijk leven. We danken dat u het zegt, u kent ons. Maar Heer, we maken ons daar ook van bewust. Uw woord zegt, Heer Jezus zegt zelf, dat wij opnieuw geboren moeten worden. Dat wij geestelijk herboren moeten worden voordat we u kennen. Dat betekent dat we ook heel persoonlijk op de knieën moeten. Onze zonden moeten belijden en u moeten vragen of u onze koning en Heer wil zijn. Wij danken u, Heer, dat u dat steeds weer wil doen. Ik wil u bidden dat vandaag ook mensen er mogen zijn die luisteren, maar dat ook op die manier ons raakt. Dat kunt u doen door uw geest. Zo danken we u, Heer, dat u er altijd bent. Op de mooie, goede, zonnige dagen. Maar ook in de donkere dagen, voor rouw en verdriet. Dat u er ook bent, Heer, bij de bij de kinderen van Gerrit Visser, die nu alleen verder moeten, die ook het ouderlijk huis moeten gaan opruimen, met alle herinneringen die daarbij boven komen. Leid hen, leid ons allemaal op onze levensweg, zoals u dat deed met mensen die ons voorgingen. We bidden zo ook voor Arjen en voor Rosanne, die staan aan het begin, die net getrouwd zijn, die een nieuwe woning hebben betreden. Wat een mooi stel, Heer. We bidden om uw zegen voor hen op een nieuwe stekkie. Wees met Rosanne, nu ze lid wordt van onze gemeente. Geef dat ze geestelijk mag groeien, maar stel haar ook tot zegen voor anderen in onze omgeving. Heer, wij danken u dat u ons helemaal, totaal kent. Dat u er altijd bij bent. Heer, u zegt het zelf in die mooie psalm. En we bidden nu ook die slotwoorden. Doorgrond mij, God, ken mijn hart, peil mij, weet mijn onrust, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over uw weg, de eeuwige weg. Halleluja. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor het geven van uw gaven voor het jubileecampagne, om juist mensen te helpen, anderen te bevrijden uit armoede en verdrukking. En dan zingen we ons slotlied met het lied Vervuld van uw zegen, waarmee we ook elkaar de zegen van God toebidden. We zijn gekomen aan het eind van deze dienst. En het is nog niet eens 11 uur. We hebben het weer vlot gedaan. Dat geeft mij nog wel even kans voor wat reclame. We zingen zo aan het eind. Na de zegen zingen wij een lied. En dat lied is U geeft rust door alles heen. En ik heb gehoord dat Mark Luijtjes heeft geholpen om dat op te nemen. Met 140 mensen. 75, oké, 75. Maar u kunt het zien. U geeft rust door alles heen op YouTube. We kunnen het alleen niet laten zien hier naar de dienst. Maar het combo hier gaat het wel zingen. Ja. Daarnaast is er ook vanaf 11 uur, als u straks inschakelt op Nederlands 2, is er weer een dienst, een beamdienst voor jonge mensen. Ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt, maar echt de moeite waard. En ongeveer 11:30 is er dan weer een dienst van de EO. Met Jurien ten Brinke en Arie van der Veer. Het is ook altijd echt de moeite waard om naar te kijken. Wij kijken elke zondag eigenlijk na onze dienst, kijken we daarna. Dus aanbevolen. Ten slotte mag ik u dan nu de zegen van de Heer meegeven. En ik hoop dat u deze dag in vrede mag beleven. De Heer, de levende God, hij zegen u, hij bescherm u. Mogen de Heer over je glimlachen en je genadig zijn. Mogen de Heer zijn gezicht naar je toekeren en je geven vreugde, vrede. Amen.
Rust in
door alles heen, Heer, kijk ik naar u.